En we lezen daarna Genesis 41 vanaf vers 17 tot en met vers 40.
Toen sprak Farao tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever der rivier. En zie, er kwamen op uit de rivier 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante. En ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op naar deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die ranke en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op, dewelke in haar buik inkwamen. Maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aanzien was lelijk gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom en zie, 7 aren rezen op in 1 halm, vol en goed. En zie, 7 dorre, dunne en van de oostenwind verzengende aren schoten naar dezelfde uit. En de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zeide Jozef tot Farao, Farao's droom, die is 1. Hetgeen God is doende, heeft hij Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren. Die 7 schone aren zijn ook 7 jaren. De droom, die is 1. En die 7 ranken en lelijke koeien, die na geen opkwamen, zijn 7 jaren. En die 7 ranken van de oostenwind verzengende aren zullen 7 jaren des hongers wezen. Dit is het woord, hetwelk ik tot Farao gesproken heb. Hetgeen dat God is doende, heeft hij Farao vertoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal een grote overvloed in het ganse land van Egypte zijn. Maar na dezelfde zullen er opstaan 7 jaren des hongers. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden, en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege diezelfde honger, die daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan Farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vast besloten is, en dat God haast om dezelfde te doen. Zo zie nu Farao naar een verstandige en wijze man en zette hem over het land van Egypte. Farao doe zo en bestellen opzieners over het land en neem het 5e deel des lands van Egypte in die 7 jaren des overvloeds. En dat zij alle spijzen van de aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van Farao tot spijzen in de steden en het bewaren. Zo zal de spijzen zijn tot voorraad voor het land voor 7 jaren des hongers die in Egypteland wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in de welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij.
Het tekst voor de prediking van morgen is Genesis 41, vers 38. Genesis 41, vers 38. Voor de gasten onder ons, we preken op dit moment een serie over het leven van Jozef. En we zijn aangekomen bij dit gedeelte. Vers 38 van Genesis 41, ik wil dit vers met u lezen. Staat, zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in de welke godsgeest is. Drie lijnen vanuit de tekst van vanmorgen. De eerste lijn is dat godsgeest spreekt door Farao, door Jozef tot Farao. De tweede lijn, godsgeest beleden door Farao. De derde lijn, Gods geest geëerd door Farao. Dus Gods geest spreekt tot Farao, beleden door Farao en geëerd door Farao. We kunnen ons denk ik dat geen van beide situaties voorstellen, gemeente. De wereld waar Jozef uit vandaan komt, 's morgens vroeg werd hij nog wakker in een stinkhol. vies, vuil, goor. Ik ga dat niet in detail uitwerken, dat begrijpt u zeker niet rondom dit middaguur. Maar ik geloof dat daar geen douche is geweest, geen wastafeltje, geen washand, geen handdoek. Toiletpapier bestond trouwens in die tijd nog niet, dat is pas van de 19e eeuw. Het eten, nou daar zullen we het maar niet over hebben. En er leven natuurlijk genoeg huisdieren, als u begrijpt wat ik bedoel. In die kuil, die kerker. Dat is de wereld waar Jozef bijna 13 jaar in heeft geleefd. 'S Morgens vroeg werd hij wakker met het gevoel, weer een dag. Misschien ook wel met het gebed. Hoe lang, Heere? Je dagen doorbrengen tussen criminelen. Er is niemand die God vreest in Egypte. En zeker niet in die gevangenis. Wordt gevloekt, getierd. En ik denk dat het voor de meeste gevangenen toen, als ook voor nu geldt, bijna allemaal zijn ze onschuldig. En daartussen zit nou Jozef. Niemand die naar God vraagt. Die naar de Heere zoekt. Kaartjes sturen bestond in die tijd nog niet. Als er een moment en gelegenheid was om op bezoek te kunnen gaan. Jozef kreeg geen bezoek. Ik ben wel eens in de gevangenis geweest op bezoek bij een gemeentelid. Niet uit deze gemeente, maar uit een van mijn vorige gemeenten. Nou, dit is geen hotel. Dat is echt een gevangenis. Een harde wereld. Ja, daar leeft Jozef. En halverwege de dag staat hij in een sprookjeswereld. Dat gaat ook onze inbeelding te boven, gemeente. De wereld van Toetagamon. De wereld van de farao's. Waar alles met goud is bekleed. Het ivoor is ingelegd. Dure mantels. Pracht en praal, geweldige vertrek, een groot paleis waar alles voorhanden is. Het beste van het beste staat in het huis van farao. En als er maar iets aan mankeert, wordt dat direct verwijderd uit het huis van farao. Maakt niet uit wat. Van het een op het andere moment, daar staat Jozef tussen die kuilen en de farao ligt de kleedkamer van Jozef, de douche die hij genomen heeft. Maar diezelfde Jozef staat dan voor de farao, geschoren, gekleed en wel in een adembenemende wereld. Voor de machtigste man van die wereld, die maar hoeft te knippen met zijn vinger of een leven, dat telt niet meer. Die maar één wenk hoeft te geven op die legers worden gemobiliseerd, die voortdurend erop uit is om zijn wereld te vergroten. Zijn macht en zijn praal alleen maar groter en sterker en geweldiger te laten zijn. De wereld van de farao, waar een normale sterveling niet eens binnenkomt. Daar staat farao. Voor de machtigste man. En ook voor de wijste, knapste mensen uit die wereld. Niemand die nog weet, om maar een paar voorbeelden te geven, hoe die Egyptenaren ooit een piramide hebben kunnen bouwen. Dat is nog steeds een raadsel. Hoe die afmetingen exact kloppen. Dan praten we toch wel over 2.000-3.000 jaar voor Christus. Een hoogstaande cultuur. Maar natuurlijk de familie van Jozef helemaal bij in de niet valt. Dat zijn, ja, dat zijn mijn schaapherders, boeren. Jozef keek niet verder dan de tent van zijn vader. En zijn eerste reis naar het buitenland was geen vakantiereis. Hij werd als slaaf meegenomen naar Egypte. Verstond het Egyptisch niet, een totaal andere taal dan het Hebreeuws of het Aramees wat Jozef sprak. In die grote, adembenemende wereld. De knapste mannen van Egypte die rondom de troon van farao staan. met de elite troepen van het Egyptische leger die speciaal zijn aangesteld om Farao te beschermen. Met voor hem de machtigste man van die wereld staat Jozef. Wat geen mens lukt, lukt God wel. Om het woord te brengen in de zaal van een koning. En kijk eens hoe God dat doet. Ik stip dat maar heel even aan, gemeente, want ik wil vanmorgen met u naar een andere kant. God doet dat door een gevangene. In het Oude Testament Jozef. In het Nieuwe Testament Paulus. In Rome. Voor de keizer. Toen de machtigste man in die wereld. Die uiteindelijk ook het rijk van de Egyptenaar op de knieën kon brengen. Staat Paulus als een gebondene van Jezus Christus. Om het evangelie te verkondigen. Gods woord komt tot ons mensen in de gestalte van zwakte, vernedering, smaad en hoon. Zoals Jezus kwam tot mens. In zijn eenvoud. Als de man van smarten. Als de kruisdragende middelaar. Als de man met littekens in zijn handen. En die het doornenkroon heeft gedragen. Zoals Paulus dat later zegt. Wij dragen deze schat in aarde vaten. Zo staat Jozef voor Farao. Mens. Zwak. Nietig. Neemt u die lijn mee, gemeente, ook voor 2023. Het evangelie heeft geen reclame nodig. Geen toeters en bellen. Geen muziek eromheen. Geen vraagje om een dienst op te leuken, zodat het leuk en gezellig wordt. Gods woord komt tot ons in de gestalte van een zwak iemand. En dat bedoel ik nog niet eens mezelf. Maar vooral de Christus der Schriften. De gekruisigde. Zo komt het evangelie tot ons. In zijn zwakte. En wat blijkt dan de macht van God? Farao benoemt het ook. Als hij Jozef heeft horen spreken, de uitleg van die droom. En die uitleg kun je eigenlijk in drieën samenvatten. Jozef maakt duidelijk dat die zeven tallen die steeds terugkomen. Zeven koeien, vette koeien, zeven magere koeien. Zeven volle aren, zeven magere aren. Staan voor zeven jaren. Dat is het eerste. Het tweede wat Jozef ook meteen duidelijk maakt. Is dat de zeven overvloedige jaren in één keer omgeslaan in zeven erbarmelijke jaren, arme jaren, schaarste, gebrek, nood, smart. Het zal zelfs zo zwaar zijn, Jozef, zegt Jozef, dat mensen al spoedig zullen vergeten wat voor welvaart en wat voor overvloed er achter hen ligt. Er is geen tussenliggende periode, een soort glijdende schaal, van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dat is ook wat Jozef duidelijk maakt. En het derde wat Jozef duidelijk maakt, is dat God er haast mee heeft. Vandaar ook die twee dromen in één nacht, zo kort achter elkaar. Jozef zegt, God heeft er haast mee. Er is dus ook geen seconde meer te wachten, Farao. U moet de voormaatregelen treffen om dit ook voor te kunnen zijn. Om ook die kans die de Heere geeft, die mogelijkheden die de Heere geeft, om u voor te bereiden op wat er gaat komen, ook waar te maken. Jozef legt uit. En God geeft daarin betekenis aan de dromen die de farao heeft gekregen. Ik stop hier heel even bij, gemeente. Voordat we verder gaan naar het punt wat vanmorgen voor ons ligt. Ik denk dat het nu ook wel kan op dit moment om daar even bij stil te staan. Waar wil ik even bij stilstaan? Wel, we zijn het denk ik met elkaar erover eens dat de droom die de farao heeft gekregen een boodschap is van Gods oordelen, van Gods gericht. Jozef benoemt dat ook. Komt in onze vertaling niet zo sterk naar voren, maar de woorden die Jozef gebruikt, die zijn wel duidelijk. God is doende tot twee keer toe, zegt Jozef het. En hij doet niet zomaar wat. Als die uitdrukking staat in het Oude Testament, God is doende, dan betekent dat God komt om te oordelen, om te richten, om te slaan, om te kastijden. Het is dus geen toevalligheid wat er gebeurt, farao, waar de Heere u voor waarschuwt. Nee, God zelf slaat met zijn hand. Het is dus duidelijk dat er een oordeel in aantocht is. Wij staan achter een moeilijke tijd. Het eilt nog wat na, namelijk de coronaperiode. En los nog van de vraag of dat nou wel of niet een oordeel van God was, u hebt mij dat nooit horen zeggen hier op de kansel. Dat zijn te grote woorden. Maar goed, stel je nou eens voor dat het inderdaad een oordeel van God was. Let u dan even op wat hier gebeurt in deze geschiedenis. Diezelfde God die Egypte oordeelt en straft, stuurt voorafgaande aan het oordeel een van zijn dienstknechten. En die zegt niet tegen de wereld, tegen farao, God komt met zijn oordelen en we hebben dat maar te accepteren, daaronder te buigen. Maar die zegt, tref uw voorzorgsmaatregelen. Neem uw verantwoordelijkheid. Gebruik de mogelijkheden die de Heer in de komende 7e jaren aanreikt, om u voor te bereiden op die 7 jaren van oordeel en gericht die daar nog een keer overheen gaan komen. Dit is de Heerengemeente. Die voorafgaande aan het gericht een man naar Egypte stuurt om ervoor te zorgen dat de voorraadschuren worden gebouwd, dat de voorraden worden aangelegd en dat voorafgaande aan het oordeel mensen zich voorbereiden op dat oordeel. Wat wij in de achterliggende jaren zagen gebeuren, en ik zeg niet dat iedereen dat heeft gedaan, maar ik wil daar nu vanmorgen wel de vinger bij leggen, omdat die geschiedenis zich er ook voor leent, is dat degenen die het hardst hebben geroepen over het oordeel van God, tegelijkertijd opgeroepen hebben om daaronder te buigen, maar niet wezen op onze verantwoordelijkheid. Om de middelen te gebruiken, je voor te bereiden, voorzorgsmaatregelen. Dit gaat dus beide op in de geschiedenis van Jozef. En het oordeel en je verantwoordelijkheid. En het gericht en de middelen om onder het gericht het leven leefbaar te houden. Neemt u het even mee? We gaan heel snel terug naar de tekstgemeente, want farao die hoort de uitleg van Jozef, hoe Jozef daar ook over spreekt. En hij is met stomheid geslagen. Trouwens ook vanwege de vrijmoedigheid waarmee Jozef staat voor de farao. Als de farao aan het woord is, moet je hem uit laten spreken. Zo voeden wij onze kinderen ook op. Als een ouder iemand aan het woord is, laat je hem of haar uitpraten. Maar dat geldt zeker ook voor de farao. Maar als farao nog niet eens uitgesproken is, valt Jozef hem al in de reden om de uitleg duidelijk te maken. Dat is niet omdat deze Jozef brutaal of onbeschoft is, maar om duidelijk te maken dat hij daar staat. Hij staat niet in zijn eigen kracht, met zijn eigen kunde, met zijn eigen kennis, om dat te etaleren voor de farao. Nee, hij staat daar vervuld van de Heilige Geest, vol van de Geest van God, om de dromen die farao heeft gedroomd ook te kunnen uit te leggen en zo te kunnen toepassen. Diezelfde kracht, de kracht waarmee hij jaren geleden sprak tot zijn vader en tot zijn broers, toen hij die dromen van de Heer had gekregen, die is nog steeds aanwezig in het leven van Jozef. Diezelfde kracht en diezelfde macht van de Heilige Geest, waarmee hij de dromen van de bakker en de schenker uitlegde, is nog steeds aanwezig in het leven van Jozef. En als Jozef zomaar onaangekondigd in één keer staat voor de machtigste man van deze wereld en de dromen van de farao hoort, spreekt hij met diezelfde rust en met diezelfde duidelijkheid en met diezelfde vrijmoedigheid als die keren daarvoor. Dat moet wat met Jozef hebben gedaan. Want hij staat hier op een kruispunt in zijn leven. Een kruispunt waarin Jozef aan het einde van de dag vooruit mag gaan kijken. De toekomst in. Maar ook een kruispunt waar Jozef gedwongen wordt om terug te kijken. Waar kom ik nou eigenlijk vandaan? En wat is er allemaal gebeurd in die achterliggende jaren? Wel, met alle schokkende gebeurtenissen, met alle teleurstellingen die Jozef heeft opgedaan in het huis van Potifar en met de schenker, is Gods geest steeds als een schaduw in het leven van Jozef meegegaan. Die was er altijd blij. Dan moet ik toch even onwillekeurig denken, gemeente, aan de belofte van de Heilige Geest, die juist bij de doop wordt uitgelicht. Waar de Vader belooft dat hij voor ons wil zorgen. Waar de Zoon belooft dat hij ons onze zonden wil vergeven en ons ongerechtigheden wil afwassen. En waar de Heilige Geest belooft dat hij altijd bij ons wil blijven en in ons wil wonen. Hier zien we het gewoon gebeuren. Geest was er in de tent van Jacob met Jozef. Geest was er in het leven van Jozef, het huis van Potifar. Geest van God was er in de gevangenis. De geest van God is er ook nu. Wat een troost. Ik zei het net, de geest ging als een schaduw met Jozef mee. Misschien moet het maar even omdraaien. Al die gebeurtenissen in de achterliggende jaren bleef Jozef lopen in de schaduw van de Heilige Geest. En het is de Geest van God die juist in deze geschiedenis ook aandacht vraagt voor zichzelf. Kijkt u maar even met me mee, gemeente, naar de tekst. En dan staat in vers 38, Farao zei tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is. Farao is onder de indruk geraakt van alles wat hij gehoord heeft van Jozef. De helderheid, de eenvoud waarmee de schrift, waarmee de dromen worden uitgelegd en geduid. En hij benoemt het dus, deze machtigste man van de wereld. Die maar hoeft te bevelen, iedereen moet naar hem luisteren. Stond 's morgens vroeg op met de handen in zijn haren. Hoe moet het nu? Ik weet niet wat die dromen betekenen. Ik voel wel aan dat er iets aan de hand is. En hij beriep zich op de wijze van Egypte. Die liet hem ook staan. En dan komt deze farao in één keer in al zijn prachtige praal in één keer dicht bij u en bij mij staan. Dit moment in de geschiedenis van Jozef, gemeente, overstijgt de tijd en de culturen. Deze farao is, als het gaat om het verstaan van het woord, net als u en ik, afhankelijk van Gods geest. Ik denk toch even aan het woord van Paulus. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Dat geldt niet alleen voor zo'n blindgeslagen heiden als de farao. Dat geldt ook voor een doorgewente, de christelijk gereformeerde uit Sliedrecht-Bethel. Of waar u ook kerkt op dit moment. Om de eenvoud van het evangelie te verstaan met heel ons hart, zijn we totaal afhankelijk van de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat betekent dat onze verantwoordelijkheid is om onze handen te vouwen. En voorafgaand aan de bediening van het woord, maar ook als je persoonlijk uit je Bijbeltje leest, te bidden. En doe dat maar gewoon concreet, ook tot God de Heilige Geest, om zijn werking. Dan werkt de Heilige Geest altijd zo, gemeente. Neemt u dat ook voor uzelf even mee, dat we dan niet eens alles hoeven te begrijpen wat er gezegd wordt, ook niet in de dienst. Dat kan niet, dat kan ik ook niet. Maar dat Gods Geest dat aan u meegeeft, wat u op deze zondag nodig heeft, dat dat haakt in je hart. Meegaat ook met het oog op de week die voor ons ligt. Maar ook met het oog op de eeuwigheid waar we naartoe reizen. Er is trouw iets heel opmerkelijks in dit tekstgedeelte. Voor de tweede keer in het Bijbelboek Genesis wordt de geest bij name genoemd. En we zitten toch, als ik even kijk, in hoofdstuk 41. Dat is opmerkelijk. De eerste keer dat de Heilige Geest bij name werd genoemd is in dat bekende gedeelte, Genesis 1, vers 1 en 2. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En de geest van God zweefde over de wateren. De eerste van de drie dus bij name wordt genoemd in de Bijbel is God de Heilige Geest. En vanaf Genesis 1 tot en met hoofdstuk 40 zien we de andere twee personen voortdurend oplichten. We legden daar soms al de vinger bij, al luisterend naar de geschiedenis van Jozef, als het ging om de regering van de Heer en het leven van Jozef, de soevereiniteit van God. Denk dan aan zijn vaderlijke zorg, Gods vaderlijke zorg. Als het ging om de gestalte van Jozef, die soms helemaal wegviel, één op één met de gestalte van de man van smarte, de Heere Jezus Christus. Dan zeiden we tegen elkaar, kijk hier op dit moment ligt het werk van de persoon, van de zoon op, de Heere Jezus Christus, zijn lijden en zijn sterf. Ik denk aan de offers in het Bijbelboek Genesis, spreken over het offer dat gebracht zal worden in de loop van de toekomst, door het lam van God dat door God gezonden is naar deze wereld om de zonden op zich te nemen en weg te dragen. Maar keer op keer, hoe je ook dat Bijbelboek Genesis leest tot nu toe, mis je die ene uitdrukking, Gods geest, de geest van God. Versta mij vanmorgen goed, dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest de grote afwezig is geweest in al die hoofdstukken die nu achter ons liggen. Voortdurend hoor je zijn werk. Hoor je de ritselingen van de Heilige Geest. Je ziet het soms ook voor je ogen gebeuren. Ik denk aan de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Hoe de Geest van God het hart van Abraham overweldigt. En hem de kracht geeft om zich los te rukken uit dat blinde heidendom waar Abraham is opgegroeid. En de stem van God te gaan volgen. Ga uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal. Dat kan alleen maar door het wederbarende werk van de Heilige Geest, die onwederstandelijk, krachtdadig trekt en werkt. Mensen vernieuwt, hun wil doet ombuigen, zodat ze gaan willen wat de Heere wil. Maar hij wordt nergens benoemd. Nergens in de geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob, staat een tekst Gods geest. Gods geest. De geest van God. Hier dus voor de tweede keer. En dan nota bene uit de mond van Farao. Het is niet Jozef die zegt, Farao moeten we eens luisteren. De geest van de profetie spreekt door mij. Farao benoemt het. De geest van God is in die jongen. Daar wil ik bij stilstaan, gemeente. Maar het is wel met schroom. En ook met eerbied. Misschien herkent u dat wel, maar ik ben er zelf erg gevoelig voor als de Bijbel spreekt over de Heilige Geest. Dan voel ik me, misschien is dat heel menselijk uitgedrukt nu vanmorgen, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Iets van teerheid en meer eerbied dan wanneer de Bijbel spreekt over de Vader en de Zoon. Niet om die andere twee onder te waarderen. De geest van God, die schept en herschept. Die een vloeker verandert in een bidder. die het hart vernieuwt, zodat een mens buigt voor God en de wil van de Heere doet. De geest van God, en ik hoop dat u dat ook mag belijden vanuit uw leven, door genade mag ik het zeggen, wiens werking je voelt in je hart. En tegelijkertijd blijft hij onzichtbaar. Van de drie komt hij tot het dichtstbij in je leven. Hij opent je hart van binnenuit. Hij herschept het tot een ootmoedig hart. Dat met eerbied Gods woord inwacht. Hij doet je bidden. En benoemt zelfs een gebed als gebed. Terwijl ik het niet durf te houden voor een gebed. Hij vult onafgebroken zinnen aan, zodat God verstaat wat ik bid. Hij bidt door wanneer ik niet kan bidden. En dat doet hij dan met onuitsprekelijke zuchtingen. Mag ik even dat voorbeeld gebruiken? Ik denk aan moeders onder ons, die maar korter of langere tijd geleden een kindje mogen ontvangen. Het eerste wat je leert als je een zoontje of een dochtertje hebt gekregen, is leren luisteren naar het huilen, toch? En na een aantal maanden dan weet je het. Als het zo huilt, dan klaagt het. Huilt het zo, dan is het serieus. Huilt het zo, dan heeft het honger. Wat wij als vaders misschien niet eens horen, horen moeders wel. Nou, dat bedoelt de Bijbel met onuitsprekelijke zuchtingen. De vader en de zoon horen het onuitsprekelijk zuchten van de geest en ze snappen meteen wat Gods geest bidt. Machtig. Je hoort zijn geluid. Je ziet zijn werking. Maar hem zien we niet. En hier in Genesis is het notabene een blinde heiden die zegt: Gods geest is in die jongen. Dat zegt niets over de godsvrucht van de farao. Dat zegt alles over het overtuigende werk van de Heilige Geest. Die doet wat Jezus later zegt, en we leven langzaam maar zeker toe naar die gedenkdagen. Namelijk de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan vult u het maar in. Hier in Genesis, de wereld, daar zit hij op die troon. Heerser van de wereld, de farao. Jozef zegt, God komt om te oordelen. En God is rechtvaardig. En farao valt als een blok voor het getuigenis van de geest. En hij neemt het zonder discussie en aarzelen één op één over. Zeg even tussen twee haakjes. Hoe lang twist Gods geest al met jouw ziel? Dan zit je vanmorgen weer geharnast in de kerkbank. Om het zwaard van je eigen wijsheid en je eigen gereidheid te hanteren en het woord van God neer te samelen. Door alles zijn, door je trots, door je ego, door je boosheid, bitterheid. Jij zit nog op je troon. En vanmorgen ontmoeten we een farao die voor het eerst in zijn leven het woord van God hoort. En hij benoemt het direct. Gods geest zit in die jongen. Wat moet God nog meer doen in jouw leven? Om je van je troon te halen. Als je misschien op dit moment druk bezig bent om het werk van de Heilige Geest te bedroeven, te weerstaan en jezelf te handhaven. Je begeeft je op een levensgevaarlijk terrein. Twisten met de geest. Dat heeft altijd effect. Dat schroeit het hart en het geweten steeds meer dicht. Totdat er een zondag aanbreekt dat de geest van God je voorbij gaat. Je laat zitten. En je zo sterft. Farao erkent het. Gods geest spreekt tot hem. En tegelijkertijd, gemeente, is er wel iets wat we moeten opletten. Wat opvalt. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Als Farao zegt, als vraag, en hij kijkt zo die knechten aan, terwijl hij rondkijkt, vers 38, tot zijn knechten zegt hij, dat zouden wij wel een man vinden als deze, in de welke Gods geest is. Dan legt hij ook vervolgens uit wat hij met die vraag bedoelt, namelijk hij zegt dan tegen Jozef, vers 39, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Wat een machtige erkenning voor Farao, door Farao voor Jozef. Gods geest is in het leven van Jozef nog steeds aanwezig. En op het moment dat de geest van God Jozef hier plaatst voor de Farao en zijn mond vervult met het woord van God, zodat Jozef in alle vrijmoedigheid en eenvoud uit kan leggen wat God tegen de Farao in de achterliggende nacht door die dromen heeft uitgesproken, wordt dat direct overgenomen. Dat moet wat met Jozef hebben gedaan. Want terwijl Farao deze dromen heeft gehad en ze worden nu heel concreet uitgelegd, loopt Jozef toch ook rond met twee dromen. Daar begon die ellende toch mee. Zou Jozef nooit hebben gedacht, terugkijken tot die morgen, had ik toen maar mijn mond gehouden. Had ik niet tegen mijn vader en mijn broers gezegd, kom eens, ik heb vannacht gedroomd, moet je eens luisteren. Die schoven die kwamen rondom mijn schoven, die boog. Die sterren van de hemel die kwamen naar mij toe en die erkenden mij. Zou Jozef dat nooit hebben gedacht? Toen die in die gevangenis zat? Als je 's avonds in je cel zit en de deur is dicht en je kan geen kant meer op, dan ga je denken. Terugdenken, waar begon het nou ook alweer? Oh ja, bij die droom. En nu staat Jozef van het een op het andere moment voor de farao. Legt hij die droom uit. Hoort hij in die dromen van de farao de voetstappen van de Heer. Hij benoemt het ook tegen de farao. God heeft haast om dit te doen. Er is dus geen seconde te verliezen, farao. Tref je maatregel. Zorg ervoor dat je het voor bent. En daarna staat Jozefs leven. Waarom heeft God wel haast bij de farao? En niet bij Jozef. Waarom moet Jozef 13 jaar wachten in de gevangenis? 13 jaar vol teleurstellingen. En moet hij op het eerste moment dat hij uit die gevangenis komt tegen Farao zeggen, Gods geest heeft haast, Farao, je hebt geen dag te verliezen, zo snel mogelijk aan de slag. Handen uit de mouwen aanpakken. Met deze vragen, gemeente, raken we een kant van Gods geest aan die we noemen de vrijmacht van de geest. Ik heb dat al een paar keer laten vallen, dat woord, in de achterliggende periode. De geschiedenis van Jozef is één prediking van Gods soevereiniteit. Maar let u weer eens op waar Gods soevereiniteit aan te herkennen is. Niet aan willekeur. Zoals Farao als een despoot willekeurig kan beschikken over het leven van mens. Het interesseert hem ten diepste niet eens. Een leven meer of een leven minder. Daartegenover staat de geest van God. die door Jozef de bewogenheid van God laat zien in het paleis van Farao en daarachter in het volk van Farao. Want hoewel hij komt met zijn oordelen, voorafgaande aan dat oordeel, God voor Farao een weg aanreikt die hem een ontkoming biedt. Behoud. Leef. En Jozef heeft de genade gekregen van de Heer om zijn eigen belang erachter weg te laten vallen en het woord van God aan Farao te verkondigen. Er ligt iets op, gemeente, van het unieke van het werk van de Heilige Geest, ziet u dat? Wel soeverein, maar God laat zich in zijn soevereiniteit leiden door barmhartigheid. Zou diezelfde God, die zich zo openbaart in het leven van Farao en van de Egyptenaar, nou een bidder uit Sliedrecht Bethel laten staan? En zouden wij, wanneer wij buigen voor de Heer en vragen om de gave en de werking van de Heilige Geest, de Geest der genade en der gebeden, dan voor een gesloten deur blijven staan? En zou u, die verlegen is om God en om het woord van God, om het verstaan van de schriften, u keer op keer bot vangen als je handen vouwt en tot God spreekt? En zo jij die vastgelopen bent in de binnenkamer, en ik hoop dat dat eens een keer overkomt. Laat ik dat gewoon eens uitleggen, gemeente, wat ik daarmee bedoel. Er zijn onder ons verschillende jongeren en ouderen die van kinds af aan bij de kerk zijn opgegroeid. En door hun omgeving altijd beschermd zijn gebleven voor grote uitbrekende zonden. En ik krijg dat ook regelmatig terug vanuit de prediking. Dominee, als u het heeft over hele concrete zonden, uitgaan, hier in Sliedrecht of direct de omgeving van Sliedrecht, social media, Netflix, film kijken, noem alles maar op, dan kan ik in alle eerlijkheid zeggen, dat ken ik niet, daar heeft de Heer me voor bewaard. Maar de neerslag daarvan is dat ik eigenlijk ook niet weet wat zonde is. Ik veronderstel dus ook dat jij bidt. Ook alleen, 's morgens en 's avonds. Nu gaat de Geest van God in jouw hart werken. En hij laat je zien wie je bent. Bijvoorbeeld in je gebedsleven. En ik ga ervan uit dat je altijd keurig gebeden hebt. Mooie woorden. Bijbelse woorden, maar je bad zonder dat je God kende. Je noemde de naam van Jezus in je gebed, maar je kende de liefde van Christus niet. Je vroeg om een nieuw hart, maar het was een zin zonder inhoud. En als nu de Geest van God in jouw hart gaat werken, loop je als eerste vast met het gebed tot nu toe. En wordt de vraag geboren, Heere, leer mij nou bidden. Wat is nou bidden? Blijkbaar heb ik altijd verkeerd gebeden. Hoe goed en hoe mooi mijn leven er aan de buitenkant ook uitzag. Nou, kijk eens hier in die geschiedenis. Als Gods geest zichzelf aan Farao wil bekendmaken. En als de Farao de werking van de Heilige Geest herkent en benoemt. Zou diezelfde geest die juist voor jou is aangesteld binnen de raad des vredes door de Vader en de Zoon. De geest der genade en der gebeden. Jou niet willen leren bidden. Wat begint het gebed van de Heilige Geest dan eenvoudig, hè? Zucht. snik, oogopslag, een vinger die naar het woord wijst. Heer, hier staat het. Dit is wat ik bedoel. Wat schittert daar in de macht van de geest, diezelfde geest die over de wateren zweeft. En het woord van God, het scheppende woord van God ontwikkelen. Die voor Gods aangezicht de ganse schepping tevoorschijn riep. Is bij macht om zo laag af te dalen dat hij zelfs een zucht als gebed in je hart legt. Maar er is ook iets aangrijpends in deze geschiedenis, gemeente, en dan zitten we in het derde punt. Want je zou er bijna overheen lezen. Kijkt u maar even met me mee. Dat is het laatste ook, vers 40. Ondanks dat Farao dit prachtige woord benoemt, Gods geest is in Jozef, zegt hij, gij zult over mijn huis zijn. Op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. En dan zou je verwachten een punt. Maar dan gaat het net iets verder en dan zegt de Farao, alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Met andere woorden, Farao zegt tegen Jozef, Jozef, alles is voor jou. Mijn leger, mijn goed, mijn landerijen, mijn huis, mijn dienaren, ambtelijk apparaat. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor het hele volk. Organiseer het maar zoals de Heer dat aan jou heeft laten zien. Alles is voor jou, Jozef. Behalve mijn troon. Daar wil ik zelf op blijven zitten. Farao, kom van je troon af. Laat je overtuigen door de Heilige Geest. Niet alleen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar erken nou dat de God van Jozef de God van de ganse aarde is. Vraag aan Jozef naar de weg des levens. Doe wat je zometeen opdraagt aan het volk. Ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Kom van je troon af. Kniel. Buig. Aangrijpend en gemeente. Zo dicht erbij. Eén stap nog, Farao. Knielen. Hij erkent het werk van de geest. Hij erkent Gods dienstknecht Jozef. Hij verstaat Gods woord door de werking van de Heilige Geest. Hij ziet de macht van de geest. Links en rechts van hem staan al die tovenaars van Egypte. Lege handen. Mond vol tanden, grote ogen te kijken naar die gevangenen die daarnet uit die kuil is gehaald. Alles spreekt van de macht en de majesteit van de geest. Toch bij Farao zitten. We kunnen er vanmorgen niet omheen, gemeente, om de ernst van het woord. Denk even aan die passage uit Hebreeën 6, waar de schrijver er ook voor waarschuwt dat sommige smaak van de geest, het werk van de Heilige Geest hebben geproefd. De werking van het woord van God in hun hart hebben ervaren. En als je dat rijtje leest in Hebreeën 6, die eerste versen, dan is het aangrijpend en indrukwekkend wat er allemaal kan gebeuren in het leven van een mens. Terwijl hij uiteindelijk dus onveranderd sterft. Als we op de catechisatie dat gedeelte bespreken, dan zeg ik altijd, je moet dit gedeelte op twee manieren lezen. Lees eerst eens wat er staat. Dan gaan we dat met elkaar na. Dan valt het vaak heel erg stil. Dan voelen we met elkaar aan hoe aangrijpend het is. Ik zeg, ik kijk nou nog eens één keer naar dit gedeelte en lees eens wat er niet staat. Wie er niet staat. Je mist bij al die gaven en werkingen van de Heilige Geest. Eén persoon, namelijk Jezus Christus. Wie hem heeft, heeft alles. Wie hem niet heeft, die kan preken, ouderling zijn, diaken zijn, avondmaalganger zijn, bijbelvertellingen doen, jeugdverenigingen leiden, bijbelstudies doen, de werking van de geest in je hart voelen, onder de indruk zijn van de prediking, bijzondere dingen hebben meegemaakt waarvan je niet anders kunt zeggen, dit is Gods leiding, dit is het werk van de Heilige Geest. Maar die zit nog steeds op zijn troon. Ziet u dat gemeente hier in het Oude Testament? De noodzaak van wedergeboorte. Het grootste wonder gebeurt niet in het paleis van de farao. Dat hij van de troon gaat. En tegen Jozef zegt, Jozef, niet jij en ik moeten op de troon. Maar jouw God. Die moet over Egypte gaan heersen. We zien hier meteen gemeente, en ik heb dat nodig nu te zeggen, ook om de lijnen door te kunnen trekken, het spanningsveld ontstaan in het Bijbelboek Genesis. God van Jozef, de God van Abraham, Isaac en Jacob, doet intreden in het paleis van Jozef. Vanaf dit moment is de Heere aanwezig in het hof van de farao. Nu is het nog in het voordeel van de farao en van de Egyptenaar. Maar als we de geschiedenis uit gaan lopen, en dat zullen we niet doen, want dan zitten we in het Bijbelboek Exodus, zien we op enig moment dat die twee machten elkaar niet kunnen verdragen. Die duistere macht van farao. En de God van Israël. Vroeg of laat moet dat tot een clash, een confrontatie komen. Hier wordt de kiem gelegd. Die uiteindelijk uitmondt in die verschrikkelijke geschiedenis van de 10 plagen over Israël. En dan is er geen Jozef meer. Dan is er een Mozes die het oordeel aanzegt en tegen de farao zegt, zo doet God het farao, er is geen weg meer terug. Je hebt te lang geweigerd, te lang gewaarschuwd, te lang genegeerd het woord van God. De Heere heeft je overgegeven met je volk aan het gericht. Deze geschiedenis werpt dus een schaduw vooruit vanmorgen. Maar zover gemeente hoeven wij niet te kijken. Wij mogen vanmorgen met de prediking terug naar huis. En ik zou je dan vanmorgen eigenlijk vanuit het woord een paar lijnen willen meegeven. In de eerste plaats deze lijn. Bid om de Heilige Geest. Zonder Gods Geest versta je het woord niet. Tweede lijn. Bid tot de bruidswerver van Christus, want dat is de geest. De bruidswerver van Jezus Christus. Die als hij spreekt, woorden van oordeel en gericht spreekt, om zo ons te brengen bij het kruis van Golgotha. Het derde en het laatste. Bid om het wonder van de wedergeboorte. Je moet van je troon af. Ik kan het niet anders zeggen, gemeente. Je moet van je troon af. En daar is een godswonder voor nodig. Maar laat dat wonder nou eens ook in je leven gebeuren. Zie vanmorgen ook eens de drang van de Heilige Geest. Die niets anders wil dan uw hart vernieuwen. U wilt wederbaar. Wat houdt u tegen vanmorgen? Om met uw vinger op deze geschiedenis te zeggen, Heere, die farao, ben ik, maar doe mij Jozef kennen. Amen.